gemeente, namens de kerkraad mag ik u het volgende bekendmaken. Tijdens de kerkraadsvergadering van donderdagavond jongstleden 4 april heeft de kerkraad een broeder benoemd in de aanwezige vacature van oudering G. Koos, de heer M. Riedijk uit Spijkenissen. Hij krijgt een week bedenktijd en zal zaterdag 13 april zijn beslissing bekendmaken. Woensdag is er de vrouwenvereniging, donderdagmorgen de vrouwengesprekskring. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collect is voor de predikantsplaats, de tweede voor de algemene diaconiecollecte en de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage van de energiekosten. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we de lof van de Heere gaan zingen, gemeente, vanuit Psalm 48, vers 4 en vers 6. Psalm 48, vers... neemt u me niet kwalijk. Ik zou vanavond een andere psalm opgeven. En dat is Psalm 32, vers 1. Dat is de zondagsschoolpsalm, dacht ik, hè? Oh, die staat al tweede genoemd. Oh, dat heb ik dan verkeerd onthouden. Dus we gaan nu toch 48, vers 4 en 6 zingen. We kiezen vanavond een geloofsbelijdenis uit zondag 17 van de Heidelberger Catechismus, waarin het gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we zingen dan daarna Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Psalm 32 vers 1, na de geloofsbelijdenis. De vraag wordt dan gesteld, wat nut ons de opstanding van Christus? Wat hebben wij daar nu aan? In de eerste plaats heeft de Heer Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zekere garantie van onze zalige opstanding. Amen. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken. Barmhartige Vader der lichten, Jacobus heeft van u mogen neerschrijven, bij u is geen schaduw van omkering. U bent licht en u blijft licht. En u heeft dat licht van u naar de aarde gezonden. En dat kreeg glans in Jezus Christus, het licht der wereld. En toen u kwam, Heere, om de wereld te verlichten, kwam u als de man van smarten. Die heeft de wereld laten zien hoe u geleden hebt onder de mensen die onder oorlogsgeweld op de vlucht zijn, verdreven van huis en haard, hoe zij lijden. U bent een allochtoon geweest in Egypte en u bleef een allochtoon in Israël, veracht en gesmaad door de leiders, miskend door het volk Israël. En toen u aan het kruis geslagen werd en de tekenen der nagelen gevormd werden door die vreselijke nagels die in uw lijf gedreven werden, heeft u bewezen dat God liefde is. Dat eer de zonden van de mensen in Abbebroek ongestraft zouden blijven. U de straf van uw lieve Zoon Jezus Christus voltrokken hebt, Vader. God torent immers over alle zonden. En zijn toorn kon alleen gestild worden. Doordat er één was die zei, Vader, zie, ik kom om uw wil te doen. Als de mensheid het niet wil, zie, ik kom. En sindsdien heeft de mensheid zich afgevraagd wie hij is. Hij die zich zo openbaar, zo klaar en helder heeft laten zien. U heeft onbegrip ontmoet ook na uw opstanding. En als we ons daar vanavond mee bezig zullen houden, geef dan, Heere, dat we zien hoe dat onbegrip er was en hoe dat veranderen mag. Uw kerk heeft in de eeuwen na uw hemelvaart geworsteld met die vraag, wie zijt gij, Heere? Paulus stelde die vraag toen u hem verscheen op de weg naar Damascus. Toen u zich onthulde, toen u zich openbaarde. Openbaar u dan ook vanavond aan ons, Heere. Want de Heilige Geest is uitgestort. En waar u destijds aan de oever van het meer van Genezaret alleen stond, bent u nu aan 's Vaders rechterhand en tegelijkertijd overal tegenwoordig, ook hier. En we zijn vanavond met meer dan 2 en 3. En we hebben geen recht om het zomaar aan te nemen, dat u er bent. Maar u geeft onszelf dat recht. U zegt dat u in het midden bent. En dat u dezelfde, toen u voor uw lijden in Israël u vertoonde, bent als nu, lang na uw lijden op aarde, in uw medelijden nu met allen die in nood zijn, die eenzaam zijn, verdrietig zijn, ook in deze gemeente, de zieken, de mensen die op andere wijze beproefd worden. Och Heere, gedenk aan uw trouw verbond dat van geen wankelen weet. Dat verbond waarin besloten is dat u de uwen nooit zult begeven of verlaten. Dat dan ook voor ons allen mag gelden dat we bij u mogen behoren, Heere. En als het zo is dat iemand daarover een onzekerheid verkeert of zegt, ik ben geen kind van God, dan bent u toch die God die dingen die bij de mensen onmogelijk zijn mogelijk maakt. Door ze tot u te brengen, door uw stem te laten horen en te leren hoe die te gehoorzamen. Als u zegt, komt herwaarts, dat we ook zullen komen. Lieve Heren, ontfermt u zich over deze gemeente en geeft dat in de vacature van ouderling Kloos, nu een broeder benoemd is, broeder Riedijk, er ook in deze gemeente gebed mag leven. Of dit een man is die u verkozen hebt voor de gemeente in het ambt. En ook of hij zelf daarmee in mag stemmen, omdat u de Heilige Geest dat in zijn hart en leven werkt. Want u zegt immers, degene die roept, en dat bent u zelf, is getrouw, die het ook doen zal. Geef dan, Heere, dat er helderheid, klaarheid mag zijn. Opdat het niet zal zijn dat het een misschientje moet worden, maar dat met volle vrijmoedigheid een benoeming kan worden aangenomen. Wees met allen die met ons verbonden zijn. Er zijn er ook velen, Heren, met wie we verbonden zijn, waarbij de banden zwaar wegen, omdat er liefde is, omdat er verlangen is elkaar te ontmoeten. Maar geef dat die verbondenheid en die banden er vooral mogen zijn bij degenen die boven zijn, die ons voorgegaan zijn. Dat het zoete banden mogen zijn die ons binnen aan Gods lieve volk, dat reeds zalig is. Opdat de triomferende kerk in de hemel en de strijdende kerk op aarde de eenheid beleven die ze straks allen zullen beleven. Dat we al vooruit mogen grijpen, Heren, naar de vreugde die ons voorgesteld wordt, zoals u de Heer Jezus dat ook heeft gezegd. Laat niet varen wat uw hand in ons leven begon, zoals u dat ook begonnen bent bij hen die al boven zijn. En die wolk van getuigen die rondom ons ligt, bemoedigt ons om voor te gaan in de strijd, om te volharden tot het einde, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof. In zijn naam bidden we dit alles, Vader, om ter wille van zijn grootheid, zijn heerlijkheid na zijn opstanding, nu aan uw rechterhand. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in Johannes 21 vanavond. Johannes 21. Vers 1 tot en met 14, de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. Oftewel het meer van Genesaret. Oftewel de zee of het meer van Galilea. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren er samen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hen, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen ze niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus, dat horend, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als ze dan aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur liggen. En vis daarop, en brood. En Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden was opgewekt. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst zijn de woorden van vers 12, het laatste deel. Wie zijt gij? Wetend dat het de Heere was. Als inleiding op de preek gaan we een profetie bezingen over de heerlijkheid, het onvergankelijk leven van koning Jezus vanuit Psalm 21. Psalm 21 vers 4, vers 5 en vers 13. 21, 4, 5 en 13. Langzaam ging de zon op boven de hoogvlakte van Golaan. In het oosten begon het te dagen. En toen de zon boven de hoogvlakte uitsteeg, schitterde hij in het water van de zee van Galilea. De stem van de tortelduif werd weer gehoord. De zangtijd van de vogels was aangebroken. De regentijd was voorbij. De winter was voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw aan het worden. De palmen op de achtergrond, in de buurt van de plaats waar de discipelen meestal afstaken met hun scheepje om te gaan vissen, die bevatten de vogeltjes die kwinkeleerden om een schepper te eren. Want het allergrootste was, daar stond Jezus aan het strand. Jezus in zijn opstandingslichaam. Jezus die de verbinding vormt tussen ons lichaam nu en ons opstandingslichaam straks. Want zijn opstanding, hebben we net gelezen, is de garantie van onze zalige opstanding. Jezus' opstandingslichaam. Hij kon meer zien als wij. Zoals we straks in het opstandingslichaam ook veel meer kunnen zien als nu. Het lijkt enerzijds een beetje op wat Adam en Eva voor de zondeval hebben ervaren in een schitterende lichaam. Adam die had de heerschappij over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Adam kon, als hij de dieren voorbij zag komen, hun aard benoemen en hun namen geven. Een wijsheid, een diepte van wijsheid en kennis die nooit meer geëvenaard zou worden. En hier Jezus staat de tweede Adam. Zoals Paulus hem benoemd heeft, de tweede Adam. En zoals de vroege kerk in de tweede eeuw onder Irenaeus het heeft gezegd, de tweede Adam heeft alles overgedaan wat de eerste Adam had nagelaten. De gehoorzaamheid aan God. De glorie van God zoeken. De bewogenheid met het menselijk geslacht. En nu in zijn opstandingslichaam heeft die tweede Adam, die ook de schepper was geweest van de vissen, gezorgd dat 7 van zijn lieve kinderen de hele nacht gevist hadden en helemaal niks gevangen hadden. Hij heeft ervoor gezorgd dat ze die morgen in alle vroegte, op 100 meter afstand van de plaats waar hij stond, hun pogingen maar opgegeven hebben. Wie waren die mannen? Ze waren met z'n 7e. Johannes, die al oud geworden is als hij het evangelie schrijft, die kan zich nog herinneren dat Simon Petrus erbij was en Thomas en Nathanael, ja, diezelfde Nathanael die ooit gezegd had, kan uit Nazareth iets goeds komen. Nou, daar is hij wel achter gekomen hoeveel goed er uit Nazareth gekomen is. En dan de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. En 2 andere van zijn discipelen. Bijna dominee Okkenjager, die zei eens een keer, Johannes die werd ouder, hij kon zich niet meer herinneren wie die andere 2 waren. Hoe het ook zij, ze waren met z'n 7e. En de leiding had, over die 7, had Petrus. Want Petrus had die morgen, of die nacht, liever gezegd, tegen hen gezegd, ik ga vissen. En ze zeiden op dat hem, we gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. Met andere woorden, toen ze die avond tevoren besloten te gaan vissen, was Petrus degene die initiatief nam. En Petrus had de leiding, want toen hij aan boord stapte, ging iedereen gelijk ook aan boord. Hij was een persoon die overwicht had, die de leiding nam. En hoe verwonderlijk is dat? Ik snap nooit dat de discipelen van de Heer Jezus Petrus zo gemakkelijk weer geaccepteerd hebben aan zijn verloochening. Snapt u dat? In onze tijd maak je het mee als een predikant een scheve schaats rijdt, dat hij nooit meer op de kansel mag komen. Het wordt hem niet meer vergeven. Of er wordt gezegd van ja, dan kleeft zich altijd een smet aan die man. Wat voor smet kleefde er niet aan Petrus? Hij had zichzelf vervloekt onder ede, als die Jezus kende. Nou, die man had toch nooit meer op een kansel moeten komen. Er wordt zo klein gedacht van de vergevende liefde van God voor de grootste der zondaren. Ik kom er bij het ouder worden steeds meer achter hoe weinig we daarvan weten. Dat Gods barmhartigheid, genade, weldadigheid zo groot is. Er staat ook nergens in de Bijbel dat God tot liefde verwekt moet worden, hè? Er staat wel dat God tot toorn verwekt kan worden. Luther zegt, toornen van God is zijn vreemde werk. Maar zijn liefste en eigenlijke werk is liefhebben. God hoeft niet tot liefde verwekt te worden, want hij is het. Hij is het. En hier staat hij, Jezus. Wie mij gezien heeft, had hij gezegd, heeft de Vader gezien. En nu des te meer. De eeuwigheid hangt om hem heen. Want de discipelen, die keken naar het strand toen het morgen geworden was en Jezus stond op de oever, maar ze wisten niet dat het Jezus was. Hij blijkt later dezelfde identiteit te hebben als voordat hij naar het kruis ging, maar nu in zijn opstandingslichaam wordt hij niet direct herkend. Daar kom ik straks nog op terug. Met andere woorden, er is iets met dat opstandingslichaam wat zo anders is, wat zo geweldig is, wat ons verbindt met God, met de hemel, met de engelen, met het heelal. Wat een geweldige toekomst wacht Gods volk. Als ze straks na een poosje de hemel geweest te zijn, met Christus op aarde zullen terugkeren in een nieuw lichaam. Opgewekt in een nieuw lichaam. En ze daar met Christus als koning gaan heersen op de aarde. Voordat het zover is, maakt Gods kind een proces door. En het proces dat vinden we hier beschreven in Johannes 21. Luister maar. Jezus stond op de oever en hij zei, vers 5, kinderkens hebt ge niet enige toespijs. Kinderkens mag ook vertaald worden met jongens, zoals hij dat vroeger zo vertrouwelijk tegen ze kon zeggen. Zeg, jongens, hebben jullie niet wat eten bij het eten? Dat is toespijs. Bij het eten? Ja, want zo dadelijk zal blijken dat Jezus zelf een vuur had aangelegd en dat hij daar vis op had gebraden en brood. Dus het ging om iets bij het eten. De discipelen zullen zich dat nog niet gerealiseerd hebben op dat moment. Ze dachten maar aan één ding, grote irritatie, frustratie. Nee, we hebben geen toespijs. Met andere woorden, we hebben de hele nacht niks gevangen. Wat is er erger voor een visser om te zeggen, ik heb de hele nacht niks gevangen? En ze moesten s'nachts vissen, want die vis moest morgens aangeleverd worden op de markt in Capernaum of een andere plaats. Bovendien, s'nachts konden ze de vissen makkelijker vangen. En dan de hele nacht niks. En dat ging met een werpnet, hè. Ze gooiden dat net in het water en dat ontvouwde zich als een parachute. En onderin waren lijnen. En als er dan een vis of twee vissen ingezwommen waren, trokken ze die lijnen aan en hadden ze de vis gevangen. Nou, ik heb het meegemaakt in Israël, dat een man een uur lang stond te vissen en geen enkele vis in dat net, hè. Maar wat een afgang dat je als vakman, als visser moet zeggen, niks. Hebben jullie dan niet gehoord, Petrus, dat hij zei, kinderkens of jongens, of lieve kinderen, zegt de HSV. Heb je niet gehoord dat hij niet zegt, verraders, weglopers? Ze hadden hem toch al in de steek gelaten, behalve Johannes die bij het kruis stond. Nee, lieve kinderen. In dat proces om hemelsgezind te worden, wil God ons doordringen van het feit hoe Hij naar ons kijkt. Niet hoe we onszelf schatten en waarderen. Want ja, door de Heilige Geest leert een mens om Jezus als een huldewaardig te schatten en zichzelf maar gering te schatten. Wie ben ik en wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe geleid hebt, Heren? Ik ben uw knecht, zie niet in toorn en neer. Als u Heer Jezus op kruishout van Golgotha hangt en David profeteerde daarvan toen hij zei, ik ben een worm en geen man. Nou, dan ben ik die worm, hoor, Heren. Gering. Maar u, Jezus, al mijn hulde waardig. U heb ik lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. In dat proces om hemelsgezind te worden, wil Jezus dat we ervan doordrongen zijn dat hij barmhartig voor ons is. Paulus zegt later in de Efeze brief, hij is rijk in barmhartigheid. Niet zomaar barmhartig, maar rijk in barmhartigheid. Hij heeft een barmhartig woord voor elke situatie waar we in zitten. Voor alles wat we meemaken. En hij is nabij, want hij heeft gezegd voor zijn hemelvaart, ik ben met u. Dus als u zich afvraagt van, wie zijt gij, Heren? Nou, dan vinden we in het Johannes-evangelie al die teksten die zeggen, ik ben de goede herder. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben de opstanding. Wie zijt gij, Heren? Geweldige antwoorden geeft hij daarop. De discipelen zijn nog niet zo ver. Ze zijn alleen nog maar bedroefd en boos omdat ze de hele nacht niks gevangen hebben. En dan zegt Jezus tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Dan moet je dus aan een visser vragen of het net aan stuurboord uit te werpen. Dat is de plaats waar de roerhanger zit en het roer aanwezig was. Dat ging dus niet. Het net werd altijd aan bakboord aan de linkerkant uitgeworpen. Wat is de reden dat deze discipelen dit ongelooflijke bevel toch opgevolgd hebben? Ze wisten niet dat het Jezus was, staat er. Dit kan niet anders verklaard worden dan wat de Heilige Geest ook in uw leven doet. Je komt soms in omstandigheden in je leven dat je werkelijk niet meer weet hoe het verder moet. Van de week sprak ik een vrouw die zoveel pijn heeft, zo verschrikkelijk veel pijn. En dan zou je wanhopig worden. En dan kun je als predikant gaan zeggen van, ja, je mag toch altijd op de Heere vertrouwen, je mag toch de Heere bekendmaken, je mag tot dit, je mag tot dat, en het landt allemaal niet meer. Ik zeg, het enige wat je overblijft, is dat je doet wat hij zegt. Zoals, dominee, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Doe het nu maar. De De discipelen, die deden iets. We vinden dat in de kerk al snel remonstrans of te makkelijk. Maar het Nieuwe Testament is vol van het woord van God horen en doen. De bergrede eindigt ermee. Die mijn woorden hoort en dezelfde doet. De discipelen gehoorzaamden aan dit ongelooflijke bevel om het net aan de andere zijde te werpen. Want het was natuurlijk vanuit een vakmanschap grote onzin. Die 2,5 meter, dat het bootje breed was. Wat maakt het uit of je in de linkerkant het net had uitgeworpen of aan de rechterkant? Die 2,5 meter. Maar Jezus had het zo voorzien. Vissers moesten erachter komen dat ze falende mensen waren voordat ze vissers der mensen konden worden. En voordat ze mensen naar de hemel konden verwijzen. En de weg naar de hemel, Jezus zelf. En de waarheid van de hemel, Jezus onze Heer. Als je Katwijk uitrijdt, dan rij je langs een vlaggenmast waar een blauwe vlag hangt met witte letters. God de Heere regeert. En dat heeft Katwijk nodig, want die visserij, dat is een grote droefenis, dat weet u. God geven dat velen die dat zien en met veel verdriet hun vissersberoep achter zich moesten laten, vissers der mensen worden. Zoals deze mannen vissers der mensen moesten worden. In de tweede plaats was het ondenkbaar dat je overdag je netten zou uitwerpen. Wat gebeurt hier? Jezus confronteert hen met hun falen. En dat is voor mij heel lastig en voor u ook, denk ik. Voor ons allemaal, hè? Jezus heeft ooit gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Denk eens een mooie uitspraak. Klopt, dat is natuurlijk, dat is het woord van de Heer Jezus. Maar als het nou werkelijk zo is, als het nu werkelijk zo is, zonder mij kunt ge niets doen. Professor van Ruler in Utrecht destijds, die zei, als u niet bevindelijk een kop koffie kunt drinken, moet u het nalaten. En bedoelde daarmee, is er iets in dit leven denkbaar dat je zonder God kan doen? Oh ja, heel veel. Maar is er iets in het leven wat je zonder God kan doen en dat blijvende waarde heeft? Waar straks mee de hemel in kan? Waar ze boven ook wat aan hebben straks? Als ze zich verblijden over die zondaar die ze bekeerden op aarde en die ze nu welkom heten in de eeuwige tabernakelen. Wat gebeurt er met al dat hout, hooi en stoppelen dat we op het fundament Christus gebouwd hebben? Het zal verbranden. Maar goud, zilver, kostelijk gesteente, dat blijft tot een eeuwigheid. De werken van het geloof, de liefde van Christus die we uitdelen. Jezus confronteerde deze mannen met hunzelf, met hun ego dat diep gekrenkt was. En dan staat er in vers 7, de discipel dan welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Weer is Johannes de eerste die begrijpt. Zoals hij de eerste was toen ze het lege graf binnengingen, hij met Petrus samen, die begreep. Hij is waarlijk opgestaan. Johannes was de discipel die Jezus lief had. Dat wil zeggen, had een speciale band. Johannes was de denker, Petrus de doener. Johannes was een geestverwant van Christus qua karakter. Hij werd vroeger een zoon des donders genoemd, een Boanerges. Toen hij voor zijn eiland opkwam en zei, die Samaritanen die u weigeren binnen te laten, zal ik vuur van de hemel bidden. Maar dat had hij afgeleerd. Hij werd al steeds meer hemelsgezind in de omgang met Jezus. Als je hemelsgezind bent, dan ga je zelfs voor je vijanden bidden. En dan ga je wel doen aan degene die je haten.
Calvijn zegt, het is blijkbaar niet verkeerd als je met iemand een sterkere band hebt als met anderen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik hou van al mijn kinderen, dominee, maar daar voel ik toch het meeste verwantschap mee. We denken ongeveer hetzelfde. Dat is niet verkeerd, zegt Calvijn. Betekent niet dat je de anderen tekort doet. Nou, zo was het tussen Jezus en Johannes. En Johannes had het als eerste door. Die was de meest hemelsgezinde van de discipelen. Zijn evangelie wordt ook het meest geestelijke evangelie genoemd. Maar Petrus was de doener. En als hij hoort dat het de Heer is, dan omgort hij zijn mantel. Hij had alleen een tunica aan. Dat betekende het woord naakt hier. Een tunica aan. En hij omgort zich met zijn mantel. En hij stapt overboord en waart zo snel mogelijk die laatste 100 meter naar het strand. En de andere discipelen, die kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, en slepende het net met de vissen. En dan vers 9. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur liggen. O Petrus, een kolenvuur, waar doet je dat aan denken? De binnenplaats van Caiaphas, beneden. Door Jezus in die bovenzaal stond, met zijn rug naar Petrus toe. Vlak voor de balustrade. Die Romeinse soldaat naast hem. En daarachter onzichtbaar, Caiaphas. Petrus beneden stond. Personeel van Caiaphas warmde zich aan een kolenvuur. Jezus had een kolenvuur aangelegd voor Petrus. Petrus moest indachtig worden aan wat hij gedaan had. En Petrus mocht daardoor steeds meer, steeds beter leren dat de beste leiders degene zijn die zo klein zijn dat je ze in een lucifersdoosje kunt stoppen. Zoals dominee Jonkman, vlootpredikant, ooit zei. De beste leiders zijn degene die het kleinste zijn. Zoals Jezus, die de voeten van de discipelen waste, de uitnemendste leider was. Petrus die kreeg vergeving van zijn zonde en zodanig is er een gesprek waarin hersteld wordt in zijn vorige ambt, zoals we dat meestal zeggen. Maar hij moest meer leren, hij moest hemelsgezind worden. Die oude natuur doden en dat nieuwe godzalige leven leiden. Dat leven dat eigenlijk al deel heeft aan de opstanding. Want Jezus had gezegd, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Niet krijgt het eeuwige leven, maar hij heeft het. We hebben alleen nog ons oude lichaam, maar dat is nou maar voor een poosje. We krijgen straks ook een opstandingslichaam. Maar we hebben reeds het eeuwige leven. Petrus geconfronteerd met zijn verleden. En ze zagen een kolenvuur liggen en vis erop liggen en brood. En dan zegt Jezus iets bijzonders. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Hij zei niet, kinderkens, jongens, je ziet het, ik heb het al. Hij wilde dat de vissen die zij gevangen hadden, het was toch een wonder dat Jezus had gezorgd dat er een school vissen precies naar de boot kwam zwemmen toen ze het aan de rechterzijde, het net aan de rechterzijde hadden uitgeworpen. Jezus rekent hen toe alsof zij degene waren die gevangen hadden. Zo is onze Heer Jezus. Hij zegt tegen degene die opvoeden, ouders, mensen in de kerk, op het werk, mensen die de leiding ergens over hebben. Als je in mijn weg gaat, als je mij volgt, dan zal ik je leren hoe je wandelen moet, hoe je spreken moet, wat je moet nalaten en wat je moet doen. Ik leer het je, maar ik doe net alsof je het zelf doet. Want ik heb interesse in jou. Ik heb belangstelling voor het werk wat je doet. Weet u, deze hele scène vindt niet plaats in de synagoge in Capernaum, in de kerk. Het is bij het dagelijks werk van deze discipelen. Ze waren aan het vissen. Jezus heeft belangstelling voor het werk wat u morgen weer gaat doen. En juist in die situatie wilde je leren wat je in de kerk hebt gehoord. Om hemelsgezind te worden. Geef nu van de vissen die gij gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: kom hierheen. Kom herwaarts. Houd het middagmaal. Waarom zegt hij dat? Kom hierheen. Omdat die zielsveel van die zeven mannen hield. Als je heel veel van iemand houdt, dan zeg je: kom maar. En dat kleine jongetje wat dan in het zand aan het spelen is, zo koddig. Hè? Dat kleinzoontje van je. Dan ga je door je knieën en dan zeg je: kom maar, kom maar. Iemand waarvan je veel houdt, die wil je dichtbij hebben. Jezus houdt zielsveel van zijn kinderen. Wist u dat wel? Bent u zich dat wel bewust? Hij houdt veel meer van ons als wij ooit van hem kunnen houden. En hij verblijdt zich zeer als we bij hem komen. Wist u dat wel? Thomas Goodwin, een beroemde Puriteinse predikant, heeft eens gezegd: als wij met onze zonde en ellende bij Jezus komen, verblijdt hij zich meer over ons dan wij ons ooit over hem zullen verblijden. Dat is nogal wat. Hoe ziet Jezus ons die in hem geloven? Als zijn jedidja's, als zijn lievelingen, als zijn teerbeminde kinderen. Voor hen heeft hij zijn leven gegeven. En tot het bittere einde toe voor hen geworsteld. De hel weerstaan. Opdat zij nooit verloren zullen gaan. Maar het eeuwige leven zullen hebben. Kom hierheen. Houd het middagmaal. En dan komt die vraag. Of die dat tekstgedeelte. En niemand van de discipelen durft hem vragen: wie zijt gij? Wetend dat het de Heere was. Wat is dat een vreemde zin? Ze wisten dat het de Heere was en ze wilden toch eigenlijk ook vragen: wie bent u? Ik snap het niet, u wel? Kijk, als iemand je onverwachts aanspreekt in de winkel, dan... en die begint een heel verhaal tegen je te vertellen, dan zeg je: ja, wie bent u eigenlijk? Wil je de naam van iemand weten? Met wie praat ik? Met wie spreek ik? Het is een vreemdeling dus. Want Jezus is dan een vreemdeling? Nee. Er is geen beter vriend dan Jezus. Welk een vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wilde staan. Dat vindt u toch ook wel? Wat is dan die vraag? Wat zit daarachter? Niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Dat had verschillende redenen. De eerste is dat we zelf een opstandingslichaam nodig hebben om iemand anders in een opstandingslichaam te kunnen herkennen in zijn totaliteit. Hoe moet ik het eenvoudiger zeggen? Het wacht tot de dag van de opstanding uit de doden, als we zelf ook een opstandingslichaam hebben, dat we Jezus zullen kunnen zien gelijk hij is. Zo zegt Johannes het, hè? Het is nog niet geopenbaard, zegt hij, wat we zijn zullen, maar we zullen hem zien gelijk hij is. Dan zal ten diepste die vraag beantwoord worden: wie zijt gij, Heere? O, hij is dat. en hij is zo. Hij die was, en die is en die zijn zal. Dat kunnen we nou niet vatten. Dat zijn voor ons drie dingen. Maar het zal straks in één vloeien. Het geheimenis, het verbondsgeheimenis, zal onthuld worden. Het geheimenis dat hij aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond, hier al begint te tonen. De hemelsgezindheid van straks zal ook zijn dat we net zoals Jezus veel meer zien als dat we nu kunnen zien. We zullen aan de tweede Adam verbonden dezelfde mogelijkheden hebben in het opstandingslichaam als hij had. En Jezus heeft ooit gezegd, straks in het koninkrijk van God, dan wordt niemand meer ten huwelijk gegeven of ten huwelijk genomen. Want we zullen zijn, zij zullen zijn als de engelen in de hemel. Wat bedoelde hij daarmee? Niet dat de geesten zullen worden, want het opstandingslichaam is een echt lichaam. Op de avond van de opstanding, toen hij binnenkwam, als de deuren gesloten waren bij de discipelen, toen dachten ze dat het een spook was. Toen zegt Jezus, een spook heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. Het opstandingslichaam heeft vlees en beenderen, alleen van een hele andere aard als wij nu hebben. Onvergankelijk. Schitterend. En toen ze van blijdschap het niet konden geloven dat het Jezus was, zei Jezus, hebben jullie hier iets om te eten? Hij wilde bewijzen dat hij een echt lichaam had. En toen gaven ze hem vis en honingraad. En hij at het op voor hun ogen. Een opstandingslichaam is een echt lichaam. Kan eten en drinken, maar heeft het niet meer nodig. En heeft Jezus niet gezegd toen hij voor het laatst met zijn discipelen Pascha vierde en het avondmaal instelde? Jongens, ik zal nu niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Na de opstanding, in het vrederijk, oftewel het koninkrijk van God. Oh, zo begrijpen we die tekst uit Jesaja 25, dat er reine wijnen geschonken zullen worden op die bruiloft des lams op aarde. En dat we zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. Nu vallen al die teksten op hun plaats. Jezus heeft een echt lichaam gehad. Maar, zeiden we, hij is zelf aangekondigd, het zal zijn als de engelen in de hemel. Dat wil zeggen, het zal dezelfde mogelijkheden hebben als de engelen. De engelen die plotseling ergens kunnen verschijnen, ze zouden hier in één keer kunnen verschijnen zonder dat ze hier naar binnen zijn gelopen. Zoals de Heer Jezus plotseling in die kamer stond waar de discipelen met elkaar en de vrouwen in angstige spanning zaten. Een opstandingslichaam is gelijk aan de mogelijkheden van de engelen die een steeds andere gedaante kunnen aannemen. In Markus 16 staat dat Jezus na zijn opstanding met twee mensen die het veld inliepen, samen ging lopen. En dan staat erbij in een andere gedaante. Zoals engelen ook een andere gedaante kunnen aannemen. Denk aan de engelen die als mannen te zien waren toen Abraham, de Heer en die twee engelen ontving. Maar denk aan Gideon die een engel zag opstijgen boven het vuur. Engelen die als vurige geesten worden genoemd in Hebreeën 1. Engelen die ook verschillende gedaantes kunnen aannemen. En ze kunnen alle vliegen. Tenminste, als je dat vliegen kunt noemen. Ik denk niet dat je dat vliegen kunt noemen. Ze kunnen zich met de snelheid van het licht verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Of misschien al wel sneller. In Matthäus 18 wordt ons geleerd, pas op dat je de kleintjes in de gemeente niet veracht, hè? Want hun engelen zien altijd het aangezicht van de Vader. Hun engelen, we hebben niet één beschermengel bij ons, hun engelen. Hun engelen, die ook hier tegenwoordig zijn. Paulus Petrus die zegt, ze zijn begeerig om in te zien hoe in de gemeente mensen tot Christus geleid worden en hemels gezin gemaakt worden. Wat een gedachte, hè? Dat ze om ons heen zijn. Dat ze ons begeleiden. En dat we straks met hen zullen praten. Hoe weet u dat zeker, dominee? Wel, in 1 Korinthe 3 staat, weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Met andere woorden, we gaan met ze praten. Want wie met Christus is opgestaan in de eerste opstanding, die zal als koning met hem regeren. Ook over de engelen. Ons wacht een geweldige toekomst. Perspectieven en panorama's die voor ons ogen nu verborgen zijn. Mogelijkheden die we ons niet hebben kunnen voorstellen. Dat opstandingslichaam was de reden dat de discipelen, die daar nog helemaal nog niet klaar voor waren, zeiden: het is de Heere, maar toch, wie zijt gij? Ik las in een Bijbelverklaring, dat geeft eigenlijk weer dat elk kind van God toch wel eens een dood toe heen en weer geschud wordt. Ik geloof in de Jezus Christus, ik heb hem lief, maar tegelijkertijd weet ik toch zo weinig van hem. Wie is hij? Dat vind ik wel een mooie gedachte, nu niet? Maar nog mooier is dat je ziet, u moet het maar eens nalezen in het boek Handelingen, hoe sinds de Pinksterdag de Heilige Geest Gods kinderen steeds hemelsgezinder heeft gemaakt. En toen professor Jonkers zei in Utrecht 40 jaar geleden, in de begintijd van de kerk was het tijdens de avondmaalsviering vaak gemeenschap met de triomferende kerk boven. Toen dacht ik, zal dat in de eindtijd ook weer gebeuren? Dat we meer betrokken zullen zijn op degenen die boven zijn. Zoals dat in de begintijd van de kerkgeschiedenis beleefd werd. De eenheid tussen Gods volk in de hemel en Gods volk op de aarde. Maar het bewijs dat Jezus degene was die die vraag alleen maar kon beantwoorden, wie zijt gij, kwam toen hij het brood nam en het hun gaf. Vers 13, Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. Wat gebeurde er toen hij het brood nam en zoals dat gebruikelijk was, brak en uitdeelde? U weet het al, hè? Ik zie een dove tolk toch de naam Jezus vertolken aan een dove jongen. Dan ging ze met de middelvinger naar de ene hand, de andere middelvinger naar de andere hand. Dat is Jezus. In dove taal. Tekenen de nagelen. Toen hij het brood brak, zagen zijn handen. Jezus laat zich identificeren door de wonden die hij nog steeds heeft. Nu nog steeds in de hemel. Want als hij straks terugkeert op aarde, zal hij ze tonen aan het Joodse volk. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zoals een Bijbelverklarer zegt, hij heeft ervoor gekozen om tot een eeuwigheid verwond te blijven. Omdat hij wil dat zijn kerk op aarde zich diep bewust is van zijn liefde en van zijn meeleven. Dat hij waarlijk medelijden met ons heeft. Dat hij in al onze benauwdheid in de 21ste eeuw ook benauwd is. Of zoals Pascal het ooit zei, dat Jezus in Leiden is, jusqu'à la fin du monde, tot aan het einde van de wereld. Jezus in lijden voor ons tot aan het einde van de wereld. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Zo lief heeft hij zondaars dat hij een koninkrijk voor hen verwierf. Ook de Emmausgangers kregen pas de zekerheid wie hij was toen hij het brood brak. En Thomas kreeg de zekerheid dat Jezus dezelfde was in zijn opstandingslichaam als daarvoor. Toen Jezus zei: Thomas, als je niet kunt geloven, leg je handen nou maar op de teken der nagelen. En ik geloof, lieve mensen, dat Jezus vandaag alleen gekend kan worden als we hem herkennen in de teken der nagelen. Met andere woorden, eenvoudig gezegd, dat de Heilige Geest ons altijd naar het kruis van Christus brengt. Daarom zei Paulus ook: ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij wist toch dat hij opgestaan was? Ja, Paulus die zei: de opgestane Jezus heeft nog steeds de tekenen der nagelen in zijn handen en in zijn zijde en aan zijn voeten. En als Johannes op Patmos de brief uit de hemel krijgt die wij het boek Openbaring noemen, dan staat er in het 5e hoofdstuk dat Johannes hoorde een stem die zei: de leeuw uit Judas stam heeft overwonnen. En dan staat er zo opmerkelijk: en ik zag, hij keek omhoog en ziet, een lam staande als geslacht. Wat is de kwetsbaar als een lam? Kwetsbaarder als een lam. Laat staan een lam met een snee in zijn hals. Dat is het icon, het embleem van Jezus voor de kerk van de eindtijd. Wij zullen voor de wederkomst van Christus moeten leren hemelsgezind te worden. Door net zoals Johannes omhoog te kijken en te zien hoe het lam Gods, Jezus, met ons meeleidt. Hij staat er nog steeds als geslacht. En niet alleen met ons meeleidt, maar ook zegt: ik zal je niet beproeven boven hetgeen je vermag. Ik zal me de beproeving de uitkomst geven. De christenen van het laatste der dagen voor zijn wederkomst zullen lamschristenen genoemd worden. Volgelingen van het lam. En dat is de manier waarop we wedergeboren worden. Dat is de manier waarop we bekeerd worden. Dat is de manier waarop mensen tot geloof komen bij het kruis. Want de opgestane Christus heeft aan Nicodemus helder uitgelegd hoe een mens wedergeboren wordt. Nicodemus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, als er moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, dat wil zeggen op hem ziet, behouden wordt. Hoe word ik wedergeboren? Door te zien op Jezus. Door te zien op Jezus. Je bewust te zijn van zijn onmetelijke liefde. De grote John Owen, een Engelse theoloog die de leermeester van zoveel Puriteinse predikanten is geweest, die zei eens: Jezus lieft ons in het leven. Hij lieft ons in het leven. O, liefde nooit af te meten. Allesomvattend. Alles doordringend. Zulk een is mijn liefste. Merk eens op, lieve mensen, wat antwoord God jullie geeft in je leven. Want we zeggen wel, we bidden, maar krijgen geen antwoord, maar dat is niet waar hoor. Als je in de Bijbel leest en leest en leest, merk op wat antwoord God je geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. U die gelooft in Jezus Christus, houd moed. Uw hart zal vrolijk leven. Hij vergeet zijn ellendige niet. Hij zal je nooit opgeven. Niets kan je scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Het is onmogelijk. Zelfs de zonden die je nog gaat doen, kunnen je niet meer scheiden van Christus liefde. Dat is niet omdat de zonde gemakkelijk is of omdat het niks voorstelt, maar wie hij heeft gekocht met zijn bloed en betaald, die is zijn eigendom. En dat laat hij nooit meer los. Merk vandaag eens op wat antwoord God je geeft. De opgestaande levensvorst. Mijn liefste, sta op en kom. En kom. De winter is voorbij gegaan. De plasregen is over. De bloemen worden weer gezien in het land. De stem van de tortelduif wordt weer gehoord. Want ik ben waarlijk opgestaan. En wie in mij gelooft, deelt in mijn leven. Zeg mijn kerk, mijn lieve kinderen, Jezus, leven van mijn leven. Want als je dat zegt, verblijf je mij. Want hiertoe ben ik voor jullie in de wereld gekomen. Opdat je het leven hebt en overvloed. Amen. Psalm 85, daarvan het derde vers willen we samen gaan zingen. Psalm 85, vers 3. Laat ons danken, gemeente. Wij danken u van harte, onze hemelse Vader, dat u uw vriendelijk hart vanavond voor ons open wilde stellen. En dat we Jezus mochten ontmoeten in zijn woord, die ook sinds de Pinksterdag overal ter wereld tegenwoordig is, waarover hem gesproken wordt. En het mocht vanavond ook hier zijn. En we mochten ontdekken dat er milde handen en vriendelijke ogen bij u zijn, Heere Jezus, van eeuwigheid tot een eeuwigheid. En we mochten ontdekken dat de manier waarop u uw identiteit onthulde toch de tekenen der nagelen waren. Ten diepste was het dat en is het dat en zal het zijn. En we smeken u, Heere, geef dat ook het Joodse volk nog in onze dagen tot de kennis van u, de Heer Jezus Christus, mag komen. Ziende wie ze doorstoken hebben, rouwklagend over hun zonde, met tranen die het hart zullen beteren, waardoor ze weer aangenomen zullen worden als de eersteling onder de volkeren, de Nezamim, de banier van de naties. En geef ons, Heer, in ons dagelijks leven, wat morgen weer aanvangt als u het ons geeft, met al zijn sores, zijn mogelijkheden, de dingen waar we blijdschap en beleven en die ons voorspoedig gaan. Hoe het ook zij, Heere, dat we toch door de indachtig makende genade van de Heilige Geest mogen terugdenken aan u, wie u was toen, maar ook wie u bent nu. Opdat onze vraag, wie zijt gij, Heere, op verschillende manieren beantwoord gaat worden in de aankomende week. Want u heeft zichzelf bekendgemaakt en u doet dat voortdurend. En dat we ook eens leren om met u, vanwege de vreugde die ons voorgesteld wordt in de toekomst, het kruis van vandaag te verdragen. Met u uit te zien in dat blijde vooruitzicht dat ons gaat strelen naar uw glorierijke wederkomst en de opstanding uit de doden en het vrederijk, de heerlijkheid op aarde. En dat we dan in dat opstandingslichaam gekroond worden, de erekroon zullen dragen. Het lichaam dat zal stralen in de weerspiegeling van u, de Heer Jezus Christus. En dan mag opnieuw gezongen worden en ten diepste verstaan worden. Uw goedheid straalt hen toe, uw macht schraagt hen in het lijden. En we zullen terugzien en we zullen weten dat het ook zo was op het moment dat we het zo moeilijk hadden en zo eenzaam waren. Dat u er ook was. Dat u ons graagde. We zullen dan verstaan hoe groot en uitnemend uw liefde was, is en zijn zal. Verlicht ons verstand door de Heilige Geest om de dierbaarheid van Christus te zien, o Vader. En hoor ons om zijnentwil. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 89. Geliefden, gaat nu heen in vrede. Met u dragen ze de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.